Willen we samen uit de vroege profeten het boek Richteren opnieuw opslaan. Richteren hoofdstuk 6. Het is mijn bedoeling, vrienden, om vanmorgen de reeks uit het Richterenboek verder te zetten. En met hoofdstuk 6 zijn we voor het zomerseizoen geëindigd bij de aanvang van het verhaal van Gideon. En in die laatste overdenking heb ik u toen voor de aandacht willen brengen en de aandacht willen vestigen op de onhoudbaarheid van de situatie waar dat Israël als samenleving in beland is. De afgelopen 7 jaar waren de Midianieten met hun kamelen als een ongeziene zwerm sprinkhanen in het land neergestreken. Jaar op jaar hadden ze door hun strooptochten na de oogst het land van de rivier tot aan de zee kaal geplunderd en verwoest. En ondertussen waren de Israëlieten hun huizen al ontvlucht en ze zochten als holbewoners in de bergen met de schaarse middelen die hen nog resten te overleven. Kortom, zoals 6 vers 6 samengevat aangeeft, Midian maakte de Israëlieten zo arm dat ze Jahwe om hulp riepen. En in reactie op dat hulpgeroep zendt Jahwe hen een profeet. Want Jahwe heeft een rechtsgeding met Israël, omdat het volk wederom verbondsbreuk pleegt door vooral hun hoop en vertrouwen te stellen op de goden van de Kanaanieten. En toch heeft Jahwe hen niet verlaten, nee, integendeel, zijn trouw aan de vloek van het Sinaï-verbond is het bewijs van zijn aanhoudende liefde, omdat hij niks liever wil dan hen opnieuw verlossen. En hoewel er geen bekering komt, kan Jahwe hun ellende niet langer aanzien. En hij gaat zich aan Gideon openbaren als de engel van Jahwe, om hem te verzekeren van zijn nabijheid. Want Gideon zal Gods nieuwe Mozes zijn, waardoor dat Jahwe Israëls machtige held zijn volk opnieuw zal verlossen, zoals bij de Exodus van weleer. Laten we beginnen te lezen bij 6 vers 11. Dit zegt Gods woord. De engel van Jahwe kwam en ging zitten onder de eik in Ofra, die van Joas de Abiezeriet was. Was een zoon Gideon, tarwe aan het dorsen was in een wijnpers om te vluchten voor de Midianieten. Toen de engel van Jahwe aan Gideon verscheen, zei hij, Jahwe is met je, de machtige krijger. Neem me niet kwalijk, meneer, antwoordde Gideon. Maar als Jahwe met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Wat zijn al zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders ons vertelden toen ze zeiden, heeft Jahwe ons niet uit Egypte geleid? Maar nu heeft Jahwe ons verlaten en ons in de hand van Midian overgeleverd. Jahwe wendde zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en red Israël uit de hand van Midian, stuur ik u niet? Neem me niet kwalijk, meneer, antwoordde Gideon, maar hoe kan ik Israël redden? Mijn familieklan is de zwakste van Manasse en ik ben de minste van mijn familie. Jahwe antwoordde, ik zal met je zijn en je zult alle Midianieten neerslaan alsof het één man was. Gideon antwoordde, als ik bij u in de gunst ben gekomen, geef me dan een teken dat u het echt bent die tegen mij spreekt. Ga niet weg voordat ik terugkom, mijn eerbetoon heb gebracht en het voor u heb neergelegd. En Jahwe zei, ik zal wachten tot u terugkeert. Gideon ging naar binnen, maakte een jonge geit klaar en van een efa meel maakte hij brood zonder gist. Hij deed het vlees in een mand en het vlees nat in een pot, bracht ze naar buiten en bracht ze hem onder de eik. De engel van God zei tegen hem, neem het vlees en het ongezuurde brood, leg ze op deze rots en giet het vlees nat erover uit. En Gideon deed dat. Toen raakte de engel van Jahwe het vlees en het ongezuurde brood aan met de punt van de staf die in zijn hand was. Vuur laaide op uit de rots en verteerde het vlees en het brood. En de engel van Jahwe verdween. Toen Gideon besefte dat het de engel van Jahwe was, riep hij uit, ach Jahwe Heer, ik heb de engel van Jahwe van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar Jahwe zei tegen hem, vrede zij u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Dus bouwde Gideon daar een altaar voor Jahwe en noemde het Jahwe is vrede. Tot op de dag van vandaag staat het in Ofra van de Abiezerieten. Diezelfde nacht, zei Jahwe tegen hem, Neem de tweede stier uit de kudde van je vader, de zevenjarige. Breek het altaar van je vader voor Baal af en hak de Asherah-pal ernaast om. Bouw dan op de top van deze hoogte een altaar voor Yahweh, uw God, met stenen die in de juiste volgorde zijn gelegd. Gebruik het hout van de Asherah-pal dat u hebt omgehakt om de tweede stier als brandoffer te offeren. Dus nam je Gideon 10 van zijn knechten en deed wat Yahweh hem opdroeg. Maar omdat hij bang was voor zijn familie en de stedelingen, deed hij het 's nachts in plaats van overdag. Toen de inwoners van de stad 's morgens opstonden, vonden ze het altaar van Baal afgebroken met Asherah-pal ernaast omgehakt en de tweede stier geofferd op het nieuw gebouwde altaar. Ze vroegen elkaar, wie heeft dit gedaan? Toen ze het zorgvuldig onderzochten, kregen ze te horen, Gideon de zoon van Joas heeft het gedaan. De inwoners van de stad eisten van Joas, breng je zoon naar buiten, hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal afgebroken en de Asherah-pal ernaast omgehakt. Maar Joas antwoordde aan de vijandige menigte om hem heen, gaan jullie de zaak van Baal bepleiten? Proberen jullie hem te redden? Wie voor hem strijdt, zal tegen de morgen gedood worden. Als Baal echt een god is, dan kan hij zichzelf verdedigen als iemand zijn altaar afbreekt. Dus, omdat Gideon het altaar van Baal had afgebroken, gaven ze hem die dag de naam Jerubbaal, zeggende, laat Baal met hem strijden. Tot zover het lezen van Gods woord, en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Nu vrienden, de algemene visie op Gideon als richter, dat is onder Bijbeluitleggers, evenals bij de voorafgaande rechters, overwegend negatief te noemen. De kritische kijk bestempelt Gideon smalend als een onwillige verlosser naar Gods voorzienigheid. Yahweh heeft dus iemand geroepen die naar de hangbare opvattingen blijkbaar niet meteen geschikt is. Men beschouwt Gideon als wel zeer ruw materiaal om mee aan de slag te gaan. Het lijkt alsof dat Yahweh meer zijn tijd verdoet aan het worstelen met zijn zelfgekozen leider in plaats van de strijd aan te gaan met de Midianieten. Het lijkt wel, zeggen ze, eindeloos trek- en sleurwerk om Gideon in het gareel te krijgen. Gideon zijn naam betekent letterlijk houwer of hakker, wat dat in een positieve richting lijkt te wijzen, wanneer dat we, zoals we net gelezen hebben, zien dat hij de afgoden van zijn vader tot brandhout herleidt. Maar het feit dat hij dat doet uit angst 's nachts, is een zeer verontrustend detail, zo meent men. Gideon, dat is een bange held, die zich eerder laat leiden door zijn angsten dan door geloof. Ondanks het feit dat Yahweh belooft om met hem te zijn, lijkt Gideon wel eindeloos op zoek naar tekenen. Nou, het overbekende voorval met het schapenvlies dat Gideon tot 2 maal toe zal spreiden, zal Yahweh hem opnieuw tegemoet komen om hem gerust te stellen. Maar Gideon lijkt nauwelijks een voorbeeld te noemen, niet om na te volgen. Want deze symptomen van die aarzelende toewijding, zo zegt men, zullen aan het eind van het verhaal hem uiteindelijk in afgoderij doen vervallen. Dat is de eindconclusie. Enfin. Ik snap niet goed waarom dat het voor de meerderheid onder de uitleggers zo makkelijk is om uit van een luie zetel Gideon te bekritiseren. Het is me wel duidelijk dat men zeer vooringenomen is, maar het zou voor velen onder hen denk ik toch wel een keer goed zijn om ernstig in de spiegel te kijken. Want ik weet niet hoe dat het u verhaalt, broeders en zusters, maar mij lijkt het niet altijd zo vanzelfsprekend om de Heer Jezus te volgen, zelfs al weet ik heel precies wat dat hij van mij verlangt. En dan niet alleen, maar wat te denken van Hebreeën hoofdstuk 11, waar dat Gideon zonder enige aarzeling opgenomen is in de galerij van de geloofshelden. Dat krijgt Gideon samen met Abraham, Jozef, Mozes, Jozua, Rahab en de profeet die er ook ambassant genoemd worden, een eervolle vermelding, mensen. Maar volgens de gangbare opvatting hoort Gideon daar helemaal niet in thuis, hè? We zien de manier waarop hij afgeschilderd wordt, meer een schurk dan een held. Vandaar dat het mijn verlangen is, vrienden, om u van het tegendeel te overtuigen. Zoals we dat ook al bij Ehud hebben gezien, hè? Die evenzeer onder de traditionele uitleggers miskend wordt. Of Deborah, die meestal bekritiseerd wordt alsof Yahweh haar slechts als tweede keuze neemt, omdat Barak zo'n slappeling is. Maar hiermee wil ik niet gezegd hebben, vrienden, dat Gideon onberispelijk was en dat hij geen tekortkomingen kende. Maar evenals Ehud, Deborah en Barak verdient Gideon een rechtvaardig oordeel. en niet op grond van theologische vooringenomenheden naar aanzien geoordeeld te worden. Vooringenomenheden die zo kenmerkend zijn voor wat ik het refo-evangelicalisme noem, met zijn zondig georiënteerd evangelieboodschap, dat primair gefocust is op goed en kwaad in plaats van leven en dood. En mede daardoor ook zoveel nadruk legt op heiligheid en gehoorzaamheid in plaats van geloof en liefde. Wees gerust, ik ben niet van plan om op een van mijn vele stokpaarden te gaan rijden vanmorgen. Maar eerlijk gezegd ben ik weer onder de indruk gekomen in dat verhaal van Gideon, hoe dat Yahweh waarlijk is en wat dat met een mens doet. En dan vooral in het licht van een thema dat als een rode draad door dit verhaal heen loopt. Het Gideon-verhaal handelt vooral over angst en vrees. Het grondwoord dat zo vertaald wordt, dat komt in heel het Richterenboek slechts 8 keer voor. Maar 6 keer daarvan in dit verhaal, mensen. En hoe dat Yahweh daarmee omgaat, dat kan voor wie dat er oog voor begint te krijgen, alleen maar tot verwondering en aanbidding leiden, mensen. Want uiteindelijk gaat het niet om wie dat Gideon is, maar om wie Yahweh is. Want wederom is hij de machtige held van dit verhaal. En dat blijkt al meteen wanneer de engel van Yahweh Gideon wil verzekeren met die zeer kostbare belofte dat Yahweh met Gideon is. Een belofte die weliswaar bij de man heel wat vragen oproept. Vers 13. Neem me niet kwalijk, meneer, antwoordde Gideon. Maar als Yahweh met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Wat zijn zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders ons vertelden toen ze zeiden, heeft Yahweh ons niet uit Egypte geleid? Maar nu heeft Yahweh ons verlaten en ons in de hand van Midian overgeleverd. Ja, het is zo'n natuurlijke reflex om onze probleem te zien als een bewijs dat God niet nabij is, hé, dat hij ons verlaten heeft. In plaats van ons eerst een keer af te vragen hoe dat God als een belofte in en door deze problemen voor ons welzijn aan het werk is. Ja, in het beste geval beschouwen we de problemen in het leven als een geloofsbeproeving. Hé? God is dan weer een keer ons geloof aan het testen. Sommige mensen zien overal een geloofsbeproeving in. Precies alsof dat onze vaders een hobby is. Om zijn kinderen te testen en telkens te confronteren met een gebrek aan geloof. Ja, het christenleven, zo zegt men, dat is een leven vol beproevingen. En we moeten nu eenmaal door veel verdrukkingen heen het koninkrijk van God binnengaan. Want door beproeving wordt het geloof versterkt. Wie dat vooral gelooft, die heeft nog maar bitter weinig besef van hoe groot Gods liefde voor zijn kinderen wel niet is. Het leven in een boze en gebroken wereld, dat brengt inderdaad vele problemen en ware beproeving met zich mee. En we worden vaak met onrecht en kwaad onder allerlei vormen geconfronteerd. Maar onze God beproeft wel niemand door het kwaad. Het kwaad is in de wereld gekomen doordat de mens van bij het begin zijn vrijheid heeft misbruikt en God de rug heeft toegekeerd. En daar zijn alle generaties slachtoffer van en hebben wij ook tot op de dag van vandaag onder te lijden. Maar daar is God niet voor verantwoordelijk, hè? Het is ook geen straf van God, maar het directe gevolg van de keuze van de mens om zelf redzaam en autonoom te willen leven. Het is trouwens ook heel kortzichtig om elke tegenslag of ongemak als een beproeving van God te beschouwen. Het leven in de huidige wereld brengt nu eenmaal vele uitdagingen met zich mee, mensen. Maar wat ons geloofsvertrouwen in hem versterken betreft, dat doet God op vele manieren. En geloofsbeproeving vormt daar slechts een klein onderdeeltje van. En dat maakt juist het verhaal van Gideon ook zo leerrijk en zo interessant, hoop ik het toch, te laten zien. Want hoe ironisch is het niet, mensen, dat Yahweh, die Gideons voorouders eertijds uit Egypte geleid had, zichzelf hier nu aan Gideon had openbaren als de engel van Yahweh. Was het niet juist de engel van Yahweh die eertijds Israël was voorgegaan en hen uit Egypte had geleid in Exodus 14? Gideon die meent dat hij hen verlaten heeft, die staat hier nu wel oog in oog met de realiteit, die hij in twijfel trekt. Natuurlijk beseft Gideon op dit moment dat nog niet. Want laten we niet vergeten dat hij, met wie dat Gideon hier nu oog in oog staat, zich niet aan hem bekend heeft gemaakt. En wat hier meteen voor mij toch opvalt, dat kennelijk de engel van Yahweh, dat al een even onopvallende verschijning is als die een vreemdeling die op weg naar Emmaus en Lucas 24 tussen Kleopas en zijn vriend kwam te wandelen. Nu, daarmee wil ik echter niet gezegd hebben dat de engel van Yahweh en de Heer Jezus dat een en dezelfde persoon is. He? De schrift zegt dan ergens met zoveel woorden. Maar, het is wel duidelijk dat wanneer de engel van Yahweh spreekt, dat Yahweh tot Gideon spreekt. He? Vers 14. Yahweh wende zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en red Israël uit de hand van Midian, stuur ik u niet. En wanneer dat Gideon die engel van de Heer vraagt te wachten, omdat hij gastvrij een maaltijd wil voorzetten, dan lezen we vers 18, en Yahweh zei, ik zal wachten tot u terugkeert. Dus het is duidelijk, denk ik, dat in deze ontmoeting met de engel van Yahweh, Gideon van aangezicht tot aangezicht een gesprek met Yahweh, de God van Israël, heeft. En verder wil ik persoonlijk niet gaan. Hoe dat we dat moeten begrijpen, dat is een al even onverklaard gegeven als de zogenoemde drie-eenheid. Dat geen enkele schrijver van het Nieuw Testament de moeite doet om onze precieze verhouding van de onderlinge relatie tussen de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest nader te verklaren. De uitdrukking drie-eenheid wordt trouwens ook nergens gevonden in de schrift der mensen. Het is een omschrijving van de vroege kerkvaders om de eenheid tussen de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest te verwoorden. Maar wie denkt die eenheid nader te kunnen verklaren, omdat hij meent daarin inzicht te hebben, gaat verder dan de schrift. En persoonlijk behoed ik het mij altijd om mij op paden te begeven die zelfs de engelen niet durven te betreden, vandaar. Wat dat vele malen belangrijker is, dat is dat wanneer Gideon op die voormalige verlossing van de Exodus wijst, de engel van Yahweh Gideon hier gaat roepen om Israël te verlossen, zoals dat hij Mozes geroepen had eertijds bij de brandende braamstruik in Exodus 3. En als je Exodus 3 vers 12 zou opslaan, dan kan je lezen dat Gideon met diezelfde geruststellende woorden toegesproken wordt als Mozes. Ik zal met je zijn. Ja, want evenals Mozes aarzelt Gideon om deze opdracht uit te voeren. Vers 15, maar hoe kan ik Israël redden, zegt hij. Precies zoals Mozes ook zei tegen God, wie ben ik? Dat ik naar Farao moet gaan om de Israëlieten uit Egypte te halen. Ja, je kent het verhaal wel, hè? Dan gaat Mozes klagen dat hij niet goed kan spreken. Hij is namelijk traag van spraak, zegt hij. En dan antwoord je wij niet. Allee, Mozes, kom aan. Geloof eens wat meer in jezelf, man. Maak een afspraak met de logopediste. Volgende cursus dictie. Je hebt het in je. Geloof me toch. En ik vestig hier de aandacht op, mensen, omdat sommige uitleggers het antwoord van Yahweh aan Gideon ook zo begrijpen. We lezen namelijk, Yahweh wende zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en red Israël uit de hand van Midian. Ga in deze kracht van u, dat wordt uitgelegd alsof dat Gideon weinig geloof in zichzelf heeft en zijn eigen potentieel niet kent. Gideon, die moet meer in zichzelf gaan geloven, zegt men. Want, ah ja, de engel van Yahweh had hem juist een machtige held genoemd, hè? Zoals de meeste vertaling ons willen doen geloven. Waartoe dat een ongelukkige vertaling toch kan leiden, die mensen. Maar daar gaat het niet om. Want wat is Gods antwoord aan Mozes, wanneer dat hij wijst op zijn spraakgebrek? Ja, hij zegt, wie heeft de mens zijn mond gegeven? Wie maakt hem doof of stom? Let er niet op, mensen, dat jij niet zegt, wie heeft de mens zijn mond gegeven? Wie maakt hem wel bespraakt? Met andere woorden, ja, wij zegt hier tegen Mozes, ik heb jou gemaakt zoals dat je bent, en ik neem volledig de verantwoordelijkheid. Ik weet dat je nu wel bespraakt bent, maar ik sta volledig achter je, Mozes, en ik ben van plan je te gebruiken zoals dat je bent. Ja, wij stuurt Mozes niet op een tocht om zichzelf te gaan ontdekken, die mensen. Dat is niet juist het punt. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Het gaat er niet om wie dat Mozes is, maar wie dat Yahweh is, en hij zegt, ik ben met je. Wat kan een mens dan nog meer wensen? En dat is precies ook wat de engel van Yahweh Gideon wil duidelijk maken met deze woorden. Ga in deze kracht van u, stuur ik u niet, ik zal met je zijn. en je zult alle Midianieten neerslaan alsof het één man was. Beste vriend, Gideon is precies wat hij moet zijn als hij zegt dat hij Mr. Nobody is. Gideon vertelt Yahweh niks nieuws als hij meent van zichzelf dat hij niks voorstelt. Dat hij heel goed ingeschat, zegt Yahweh. Maar ik zal mijn kracht volmaken in jouw zwakheid. Proficiat Gideon, want zalig zijn de arm van geest. Het is de kracht van Yahweh, en niet van Gideon of Israëls legermacht die hen zal verlossen. Is dat niet geweldig? Yahweh zal Gideon gebruiken zoals hij is. Er volgt geen upgrade bij Gideon, zoals er ook geen upgrade en welsprekendheid was bij Mozes. Mozes en Gideon blijven zoals dat ze zijn, want Gods genade is hen genoeg. En dat geldt voor ons allemaal, mensen. En zie dus wat dat met Gideon doet in vers 17. Gideon antwoordde, als ik bij u in de gunst ben gekomen, geef me dan een teken dat u het echt bent die tegen mij spreekt. Ga nu weg voordat ik terugkom. Mijn eerbetoon heb gebracht en het voor u heb neergelegd. En Yahweh zei, ik zal wachten tot u terugkeert. Gideon die begint zich hier te realiseren dat ondanks de miserie waarin dat hij verkeert, Yahweh hem kennelijk toch wel een keer gunstig gezind kan zijn. Maar hij wil dat wel heel zeker weten en bevestigd zien. En daarmee betoont Gideon, vrienden, hoezeer dat hij de belofte van Yahweh waardeert. Door er zeker van te willen zijn dat dat wel de belofte van Yahweh is. En hoe zoekt Gideon die zekerheid nu te verkrijgen? Wel, die heeft al niet veel. Maar van dat beetje dat hij nog heeft, wil hij zijn onbekende gast eren door hem wel zeer gulle maaltijd voor te zetten. En als dit gastvrije eerbetoonde, deze onbekende gast die namens God lijkt te spreken, aangenomen wordt, dan is dit het teken voor Gideon dat deze van Gods wegen hem gunstig gezind is. Ja, dat zijn nu eenmaal de wetten van de gastvrijheid. Eén tot en met noosten. Ik heb je dat al vele malen uitgelegd. Het delen van een maaltijd symboliseert de gunstige relatie tussen twee partijen. En dit gastvrije eerbetoon aan de brenger van deze belofte getuigt dus ook van Gideons bereidwilligheid om die belofte aan te nemen. En dan moet je een keer zien, vrienden, wat dat deze genereuze gave van iemand die weinig te bieden heeft in de ogen van Yahweh betekent. Ja, Gideon gaat hier niet even naar de McDo, he, voor een snelle hap te halen. De bereiding van die jongen heet die nog slag moet worden. En het ongezuurde brood, wellicht vervaardigd van dat beetje graan dat Gideon verzameld had, dat zal heel wat kostbare tijd vergen van de engel van Yahweh. En Gideon was niet in de eerste uren terug met zijn schotel. Wee! En wanneer dat Gideon hem die maaltijd wil voorzetten, dan had de engel van Yahweh dat echter niet van eten. Nee. Dit was Gideons levensonderhoud die hij aanbood. En de engel van Yahweh erkent dit eerbetoon als een offer aan Yahweh. Want wellicht tot zijn grote verbazing moet Gideon nu het vlees en het brood op die rots leggen en dat vlees nat erover uitgieten. Waarop dat de engel van Yahweh met zijn staf dat voedsel aanraakt, waardoor het meteen verteerd wordt door vuur die uit die rots komt en de engel hierna meteen verdwenen is. Zie wat er hier gebeurt, mensen. Zie je wat er hier gebeurt? Ja, dat voorval laat me denken aan die arme weduwe, die zoals de Heer Jezus erkende, heel haar levensonderhoud, twee koperstukjes in die schatkist van de tempel wierp. Weet je nog, wat zei de Heer Jezus? Ze heeft er meer in geworpen dan allen die van hun overvloed erin wierpen. En dat deed me hier ook denken aan David. Weet je nog, David, die beker fris water, waarvoor dat zijn vriend een leven hadden gewaagd, weigerde te drinken. Maar hij goot het uit als een plengoffer voor Yahweh. Weet je nou? En op dezelfde wijze had de engel van de Heer Gideons levensonderhoud, die hij aanbood tot maaltijd, offeren aan Yahweh. Is dat niet mooi, mensen? En wat is Gideons reactie? Vers 22. Toen Gideon besefte dat het de engel van Yahweh was, riep hij uit, ach, Yahweh Heer, ik heb de engel van Yahweh van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar ja, wij zeiden tegen hem, vrede zij u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Ineens wordt Gideon zich bewust dat hij zich in Gods aanwezigheid bevindt, die net tot hem gesproken heeft. En Gideon die wordt met doodsangst overmand. Wat dat trouwens wel heel normaal is, hé? Als je als geschapen sterveling in aanraking komt met de heerlijkheid van de eeuwige schepper God die alleen is, dan denk je werkelijk dat je laatste uur is geslagen en zeker gaat sterven. En ik begrijp me al te goed hoe dat Gideon dat ervaart. En om hier alle misverstand te vermijden, dat heeft niks met onze zondigheid te maken, hé? Maar met onze kwetsbaarheid, mensen. Als fragile sterfelijke schepsels zijn we slechts stof. En die bestand tegen de onmetelijke heerlijkheid en majesteit van de levende God. Maar dan komen dat die o zo vertroostende en geruststaande woorden. Vrede zij u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. En om dan ineens die gelukzalige hemelse vrede te ervaren, dat is fenomenaal en dat valt niet onder woorden te brengen. En door deze ervaring beseft Gideon hier, dat Yahweh de rots van Israël, die ontzagwekkende heilige God, die een verterend vuur is, zijn aangeboden maaltijd als een vredeoffer uit Gideons handen heeft aangenomen. Is dat niet geweldig? Hoe dat Yahweh Gideons gave begrijpen, mensen? Yahweh aanvaardt niet enkel zijn gave, maar waardeert het als een liefdevol eerbetoon, mensen. En dat is zo een gedenkwaardig moment in Gideons leven. Die vertroostende en geruststellende woorden, vrede zij u, wees niet bevreesd, die hebben Gideons angst veranderd in aanbidding, waardoor dat hij een altaar voor Yahweh gaat oprichten. En ja, Gideon weet nu heel zeker dat Yahweh hem niet verlaten heeft, maar dat hij bij zijn volk is om hen vrede te geven. Beste vrienden, als dit geen geloofsversterking is van de bovenste plank, dan weet ik het dan niet meer. En dat is slechts één wonderlijke wijze waarop dat Yahweh in dit verhaal Gideons geloofsvertrouwen zoekt te versterken. Er volgen er nog, al even wonderlijk, en ze zijn telkens een demonstratie van Gods goedheid die in de schijnwerper wordt geplaatst, vrienden. En mag ik u vragen, stel nog niet veel vragen, maar mag ik u vragen, wat waren de eerste woorden die de Heer Jezus tot zijn discipelen sprak toen hij in die avond van de opstandingsdag zijn gemidden openbaarde volgens Johannes 20, vers 20? Vrede zij u tot twee maal toe zelfs. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En zijn discipelen werden met blijdschap vervuld. Ja, Jezus vrijwillig afleggen van zijn leven in de kruisdood. Dat wordt niet alleen hen, maar ook ons als een vredeoffer aangerekend. Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vriend. Vrede zij u, sprak hij tot hen die voorheen hem allen hadden verlaten. Is dat niet geweldig, mensen? Is dat niet geweldig? Nu om terug te komen tot onze tekst in vers 25, in een vorige overdenking heb ik u er al op gewezen dat Gods oordeel over Israël na de vloek van de Sinaï verbond dat het altijd in evenredigheid is met de begane misdaad. Als Israël aan de goden van de Kanaanieten niet kan weerstaan en zij vrijwillig aan hen onderwerpt, ja, dan zorgt Yahweh ook ervoor dat Israël ook aan de volkeren van die afgoden niet kan weerstaan en overheerst wordt. Vandaar, om aan die verdrukking van de Midianieten te ontkomen, moeten ook de beelden van de goden van de volkeren neergehaald worden. Want alleen Yahweh is God en Israël kan niet blijven op twee benen hinken. Niemand kan twee heren dienen, zegt de Heer Jezus, want hij zal de ene haten en de andere lief hebben. Vandaar lezen we nu in vers 25. Diezelfde nacht, zei Yahweh tegen hem, neem de tweede stier uit de kudde van je vader, de zevenjarige, breek het altaar van je vader voor Baal af en hak de Asherah-paal ernaast om. Bouw dan op de top van deze hoogte een altaar voor Yahweh uw God met stenen die in de juiste volgorde zijn gelegd. Gebruik het goud van de Asherah-paal dat u hebt omgehakt om de tweede stier als brandoffer te offeren. Nu, in de opdracht die hij nu krijgt, moet Gideon kleur gaan bekennen, die mensen, en zijn absolute loyaliteit aan Yahweh betonen. en zijn vader en de mensen van de stad met de realiteit confronteren. De reden van Israëls verdrukking is haar eigen afgoderij, of anders gezegd, hun bijgeloof. Want het is niet dat Yahweh letterlijk vervangen is, door Baal en zijn gemalin Asherah, nee. Yahweh is en bleef voor hen de God die hen uit Egypte had bevrijd en hen in het land had gebracht. En als dusdanig werd hij nog altijd vereerd. Maar Baal en Asherah, dat waren de goden van het land die Canaan tot een land van melk en honing hadden gemaakt. Yahweh, dat was de God van de verhaaltjes, dat was de God van het verleden. Maar de goden van Canaan, dat waren de goden van het heden, nee? Zij verzekerden Israëls voorspoed in het land. En Gideon, vrienden, die moet nu als Israëls verlosser hen voorgaan in het betonen van zijn trouw aan het Sinaï-verbond. En in Exodus 23 kunnen we lezen dat met het oog op de inname van het land, Yahweh hen duidelijk had voorgehouden in vers 24, je zult je niet neerbuigen voor hun goden en ze niet dienen, noch doen wat als zij doen, maar je zult ze volledig afbreken en hun gewijde palen aan stukken slaan. En Yahweh geeft hier gedetailleerde instructies aan Gideon hoe dat dan moet gebeuren. Met die tweede zevenjarige stier van zijn vader moet hij eerst het altaar van Baal neerhalen en dan de gewijde paal voor Asherah moet dan als brandhout dienen voor de stier van zijn vader te offeren op een nieuw stenen altaar dat Gideon voor Yahweh moet oprichten. Nu, waarom dat precies zo moet gebeuren is niet zo belangrijk, het is ook geen bijbelstudie, maar één ding is hier wel duidelijk en daar wil ik alle aandacht op vestigen. Dat Gideon zijn vader, die kennelijk verantwoordelijk was voor de verering van die Canaanitische goden in de stad, dat zijn een shekel gevallen is, in mensen, zo blijkt de volgende dag. Vers 27. Dus nam Gideon 10 van zijn knechten en deed wat Yahweh hem opdroeg. Maar omdat hij bang was voor zijn familie en de stedelingen, deed hij het 's nachts in plaats van overdag. Toen de inwoners van de stad 's morgens opstonden, vonden ze het altaar van Baal afgebroken met de Asherah-pal ernaast omgehakt en de tweede stier geofferd op het nieuw gebouwde altaar. En ze vroegen elkaar, wie heeft dit gedaan? Toen ze het zorgvuldig onderzochten, kregen ze te horen, Gideon, zoon van Joas, heeft het gedaan. De inwoners van de stad eisten van Joas, breng je zoon naar buiten, hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal afgebroken en de Asherah-pal ernaast omgehakt. Ja, zoals je merkt, zijn de volgende dag de bewoner van de stad niet echt opgezet, maar Gideon zijn nachtelijke renovatie van de offerhoogte. En gezien dat Gideon zijn pappenheimers kent, was het vanzelfsprekend dat hij ervoor koos om dat niet overdag te doen. Aan hun reactie te zien had hij overdag nooit zijn opdracht kunnen voltooien. Ze hadden hem zeker gelinched aan die palen van Asherah. Maar voor de traditionele uitleggers verraadt het feit dat Gideon dat 's nachts doet natuurlijk zijn gebrek aan geloof. Je laat hem lijden door zijn angsten en niet door geloof, zo zegt men. En men houdt hier wel voorkomen voorbij ons gegeven dat in vers 25, Yahweh in diezelfde nacht, die volgde op Gideon's roeping tot hem gesproken had, en dat er meteen in vers 26 gezegd wordt dat Gideon gehoorzaam deed wat hem opgedragen werd. Misschien deed hij het nog in diezelfde nacht. Dat is best mogelijk. En als dat niet zo niet was, sorry, de Heer had dat toch niet erbij gezegd dat Gideon dat expliciet overdag moest doen? En ik begrijp niet hoe dat men tot die conclusie komt. Want als je voor iets angstig bent, maar ondanks die vrees toch een gevaarlijke opdracht gaat doen, dan getuigt dat volgens mij toch van moed. Moedig zijn, dat kan toch alleen wanneer dat je bang bent, hé? Anders is er helemaal geen sprake van moed, hé? Beste mensen, dat is hier wel diezelfde Gideon die zich de dag voorheen nog verstopt had in de wijnpers uit vrees voor de Midianieten, die nu publiekelijk hier de zijde kiest van Yahweh in de strijd tegen het bijgeloof van zijn vader en zijn stadsgenoten. Nee? En dat is niet overdreven uitgedrukt, gezien dat al die mensen hier samenspannen en eisen dat vader Joas zijn zoon overlevert aan die door woede verhitte meute. Gideon wist al vooraf dat zijn optreden zo'n gewelddadige reactie zou uitlokken, zijn vrees was terecht, mensen. En misschien vinden we de reactie van de bewoners behoorlijk overdreven, maar dat laat hier wel juist de tragedie zien, in hoever dat die Israëlieten ondertussen al zijn afgegleden en de goden van de Canaanieten lief hadden gekregen. Ze kennen verdraaid meer ontzag en grotere vrees voor de komende vloek van Baal en Asherah, hè, nu dat hun offerhoogte ontheiligd is, dan voor Yahweh. Ja, nog meer, Ze betonen hier Yahweh te haten, want ze willen zijn pasgeroepen verlosser meteen al doden. Moh, waar hebben we dat nog gezien? Wat dat dus volgens mij op een zeer pijnlijke manier de woorden van de Heer Jezus illustreert. Hè? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben. En nochtans waren Baal en Ashera 7 jaar al ondertussen volkomen machteloos gebleken om hen te beschermen tegen de jaarlijkse plundertocht van de Midianieten. Nee. Maar halleluja, prijs de Heer. Het is juist die machteloosheid van Baal en Ashera die doorgedrongen is bij vader Joas. En zijn shekel is nu door toedoen van het moedige optreden van zijn zoon gevallen. Lees maar in vers 31. Maar Joas antwoordt aan de vijandige menigte om hem heen. Gaan jullie de zaak van Baal bepleiten? Proberen jullie hem te redden? Wie voor hem strijdt zal tegen de morgen gedood worden. Als Baal echt een god is, dan kan hij zichzelf verdedigen als iemand zijn altaar afbreekt. Vader Joas, van wie dat de ogen zijn opengegaan, heeft hier in aanwezigheid van de hele stad Baal de kans om tot de volgende morgen de eer van zijn altaar te verdedigen door eigenhandig Gideon te doden. Als Baal werkelijk God is, laat hem maar voor zichzelf opkomen. Maar wie meent, zegt hij, dat als Gideon morgen nog in leven is, voor Baal moest strijden, die zal zelf te dood gebracht worden. Ah, ik vind dat zo mooi. Het geloof, dat woont in Gideon, dat woonde voorheen al bij zijn vader Joas, maar dat was met de jaren stilaan aan het uitdoven door volhardend bijgeloof. Ja, wie dat de afgoden vereert, wordt ook zo blind als de afgoden dat hij dient. Maar door het moedige optreden van zijn zoon, van de schaal van zijn ogen heen, en kiest vader Joas opnieuw openlijk om aan de zijde van Yahweh, de God van Gideon, te gaan staan. En ik vind dat zo'n bemoedigend verhaal, dat zowel toen als nu, in tijden van ernstig geestelijk verval, jongeren door geloofsvertrouwen hun ouders kunnen inspireren tot hernieuwde toewijding. Ik vind dat fenomenaal. En ik wenste wel dat alle jongeren in Vlaanderen hierdoor bemoedigd zouden worden. Dat hun absolute toewijding aan de Heer Jezus, bij hun ouders, bij hun familieleden, medegelovigen, de ogen opnieuw mag openen voor waar dat het in dit leven eigenlijk echt om gaat. We zagen in dit verhaal dat bij Gideon de verhaal van de zondagschool waren blijven hangen. Nee, de verhaaltjes van de zondagschool. Waar is Yahweh die met zijn machtige daden onze voorouders uit de Egypte heeft geleid, zegt hij. In tegenstelling tot zijn vader Joas, die wat heden betrof enkel verwachting had van de goden van het land, leefde er daar een zekere heim mee bij Gideon, naar Gods machtige daden van weleer. Ondanks het feit dat er nagenoeg geen onderscheid was tussen zijn thuis en de Canaanitische buren, en dat zijn ouders geen voorbeeld waren, was er bij Gideon een fascinatie aanwezig voor de sterke arm van Yahweh. Zo'n God hebben we meer nodig. Daar was Gideon van overtuigd. Mensen, en met die overtuiging, met die verwachting, kan Yahweh aan de slag om zijn volk te verlossen. En de eerste persoon die vrij wordt van de goden van het land, want daar begint het mee, dat is Gideon nota bene zijn eigen vader. Is dat niet wonderlijk? God is niet veranderd, mensen. Dat kan vandaag evenzeer, al is de situatie van het geestelijk verval in onze dagen net iets anders. Voor de vader van Gideon was de God van Israël, de God van het verleden, de God van de verhaaltjes. Maar voor de gelovigen van tegenwoordig, waar het thuis er helemaal anders aan toe gaat dan hun gezangen doen vermoeden, is Jezus en de Vader, ja, de God voor straks, de God voor de hemel. Als er niks tussen komt wat te verstaan, is die de God ook voor de zondag. De God voor de zondag en de God voor later. Dat is vandaag de dag, mensen, uitzonderingen ter nagelaten wat te verstaan, de overheersende mentaliteit in de kerk in Vlaanderen. Zondagschristenen die schikken in de toekomst eens bij God in de hemel te zijn, maar die helemaal niet van plan zijn om zich nu te schikken naar Gods koninkrijk op aarde. Men is tegenwoordig ook geen lid meer van een kerk, men bezoekt enkel de kerk. Schijnbaar is men volkomen vergeten dat wanneer je door wedergeboorte een kind van God wordt, dat je meteen ook lid van het lichaam van Christus is. He. Dat gebeurt wel meteen hetzelfde moment. He. Hij is het hoofd. En wij zijn de leden. En mag ik u vragen, wat is in dat verband, mensen? Het enige nieuwe gebod dat de Heer Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft. Dat is het oude gebod. Nieuwe gebod is elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Dit nieuwe gebod geef ik u, zegt de Heer. Ja toch? Vertel toch geen dwaal hier, hè, mensen? En dan zegt de Heer Jezus, hierna zullen alle weten, zegt de Heer Jezus, dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Liefhebben, dat is vandaag een uitgehold woord in de maatschappij, maar ook onder christenen. Liefhebben in de Bijbelse zin van het woord, dat betekent letterlijk zorg dragen voor elkaar. Herregeltjes bewaren, maar mensen bewaren. En dat is het nieuwe, ene, allesomvattende gebod. Om waar dat men ook bijeenvergaderd is in Jezus' naam voor elkaar te zorgen, zodat de Heer Jezus voor zijn discipelen heeft gezorgd en de zijnen lief had tot het einde, inderdaad. Lieve mensen, dat nieuw gebod vereist dat we die verantwoordelijkheid wel heel ernstig nemen. Johannes gaat dat dieper op in zijn eerste brief en zegt in 1 Johannes 3 vers 16, ja, niet Johannes 3 vers 16, maar 1 Johannes 3 vers 16 zegt hij, hier hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. En ook wij behoren leven voor onze broeders en zusters af te leggen, zegt hij. Ik geloof alleen dat als je 1 Johannes 3 vers 16 in praktijk brengt, dat je dan betoont dat je deel hebt aan Johannes 3 vers 16, hoe je goed verstaat. Paulus die leert ons in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10 een heel belangrijk principe, waarvan ik hoopte dat ze dat in de regeringsonderhandeling ook in praktijk ging brengen. Wie niet werkt, gaat niet eten, zegt hij. Hij zal het toch moeten meenemen in de regeringsonderhandeling, niet? Als je veel schuil, waar je maar schulden zit, pees het niet. Enfin. Want er is in Gods Koninkrijk nu eenmaal geen plaats voor profiteurs, in mensen. In België wel, maar in het Koninkrijk van God niet. En dat principe geldt spreekwoordelijk evenzeer bij het lichaam van Christus. Als je wil mee van de tafel van deze geloofsgemeenschap, dan moet je ook het werk doen om deel uit te maken van deze geloofsgemeenschap. En ik denk in dat verband dat het een keer hoog tijd is om eens een keer ernstig af te vragen of dat we wel in dat nieuwe geliefde gebod van de Heer Jezus aan het wandelen zijn. Wanneer dat dus leef afleggen voor elkaar, dat is schijnbaar alleen voor de zondag is, hé? Wat dat kennelijk voor sommigen zelfs al een hele opgave is. Weet je dat Johannes verder zegt in die eerste brief in 3 vers 18? En we hebben dat trouwens ook gezongen in het laatste lied met de kindjes. Het is hetzelfde. Laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en de waarheid. Laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en de waarheid. Vrienden, laten we toch gehoor even naar wat de Geest van God door zijn woord tot onze harten wil spreken. En laten we het diepste van ons hart lied 705 samen zingen. Amen.